Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84. Het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot. O Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 84. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. In antwoord daarop zingen we van Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 4. En vervolgens uit de brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, de eerste brief, hoofdstuk 5, vers 12 tot en met 24. Dus de schriftlezing is Handelingen 17, 1 tot en met 4, 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 24, na de geloofsbelijdenis en Psalm 36, vers 3.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen u Handelingen 17, de versen 1 tot en met 4. En door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge de Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, die niks, zeide hij, uw lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd en van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinige. En dan 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 tot 24. En wij bidden u broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En we bidden u broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken. Zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt altijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Blijdt u allentijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads, en de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze eerste Pinksterdag vindt u in de tweede schriftlezing, 1 Thessalonicenzen 5, het 19e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst: blust de geest niet uit. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, leer ons bidden, gelijk het behoort. Schenkt u ons de geest der genade en der gebeden. Want het is alleen door zijn onderwijs en door zijn genadige invloeden dat een mensenkind, dat een gemeente een gebed opzenden kan tot u die in de hemel woont. En Heere, dan past het ons om ons vanmiddag voor u te verootmoedigen, om onze tekort en onze zonde voor u te belijden. En laat ons hart daarin mogen meekomen, Heere. Dan past het ons om u ook te zeggen dat van onze kant alles ontbreekt. Hoe zullen wij preken, gelijk het behoort? Hoe zullen wij luisteren, gelijk het behoort? Hoe zullen wij het woord in ons hart bewaren, zoals u het van ons vraagt? Wij zijn in al die dingen zo aangewezen op uw genade en op het werk van uw geest, en daar bidden en smeken wij u om. Heere, wilt u ons toch geven dat we vanmiddag uit uw hand een gezegend samen zijn ontvangen? En gezegend is het in de diepe zin van het woord alleen wanneer u zelf in ons midden komt. En wanneer u zelf de rijen doorgaat en het woord brengt in de harten. Mag dat vanmiddag gebeuren, Heere. Laat de prediking van uw woord, zoals ze eenmaal in de gemeente van Thessalonica was, mogen klinken, niet alleen in woorden, maar laat ze mogen zijn in kracht en in de Heilige Geest. Heere, u weet wat wij nodig hebben, heel persoonlijk. Wilt u ons aandacht geven, eerbied voor uw woord? Wilt u geven, Heere, dat we uw woord in ons hart mogen bewaren? Wilt u boven alles geven dat dat woord in onze levens vruchten mag dragen? Vrucht in de diepte, daar waar een mens zichzelf voor u de Heere leert verootmoedigen en gaat roepen om genade. Vruchten, Heere, van geloof en van bekering wil u ze schenken, opdat de eer voor u mag zijn. Heere, denkt u aan ons zoals we hier zijn samengekomen. Denk aan degene die met ons meeluisteren. Denkt u aan degene die in deze ogenblikken werken van noodzakelijkheid, van barmhartigheid hebben te verrichten. Wilt u hen ook helpen en bijstaan? We denken aan degene die op dit ogenblik of op andere ogenblikken werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Geeft u wat nodig is bij alles wat daarin ook op hen kan afkomen. Laten ze boven alles schuilen mogen bij die grote geneesheer, de grote hemelse medicijnmeester, bij wie er nu niet alleen middelen en raad te vinden is tegen allerlei zorgen van deze tijd, maar boven alles ook een middel is, ja het enige middel is, tegen de kwaal van onze ziel. En wilt u als die grote arts en geneesheer de kwaal van onze ziel ook aan ons laten zien, heren, opdat we werkelijk belang krijgen bij een geneesmiddel, opdat we ons werkelijk zouden mogen uitleveren aan die grote heelmeester. Heren, wilt u denken aan degene die om andere reden niet in de kerk kunnen zijn, zorg voor hen. Wilt u degene die zouden kunnen afdwalen, terugbrengen? Brengt u ze terug in de sporen van uw woord en in de sporen van uw dienst. En geeft u dat er in het midden van onze gemeente veel gebed mag zijn voor elkaar. Persoonlijk in de binnenkamer, daar waar wij heel persoonlijk uw aangezicht zoeken. Geeft u, Heere, dat wij ervoor bewaard zullen worden om het werk van uw geest op allerlei wijze uit te blussen. Dat kan wanneer we onder de prediking ons bevinden en allerlei indrukken op ons afkomen, maar we die indrukken naast ons neerleggen en eroverheen werken. Bewaart u ervoor. Maar bewaar ook uw kinderen ervoor om het vuur van uw genadewerk uit te doven in hun leven. En ook dat is op allerlei manier mogelijk. Als we er deze middag van zullen horen, bidden we van u of de prediking ontdekkend mag zijn. En of ze mag aanwijzen hoe het komt dat het wellicht koud en donker geworden is in ons leven. Maar Heere, geeft u toch ook dat iets van de vertroosting van hetzelfde woord tot ons mag komen. Dat u zo in liefde en gunst op een volk neerziet dat het alleen maar voor u kan bederven. Dat u het hen toeroept, blus de geest niet uit, omdat u uw kerk niet over hebt voor een leven in de koude en een leven in de duisternis en een leven in de onreinheid. Daarom bidden we van u, Heere, dat uw kerk ook uw liefdesstem vanmiddag mag vernemen in de apostolische vermaning die onze aandacht vraagt. Geeft u, Heere, dat wij ook als gemeente ervoor bewaard mogen worden om het vuur van Gods geest uit te doven. En dat zou ook op allerlei manier kunnen. Geeft u toch, Heere, dat we in wijsheid en ook in voorzichtigheid mogen wandelen. Geeft u, Heere, dat we u niet zullen bedroeven met onze levenswandel. Door uw geboden te overtreden, door in de zonde te leven, door een wereld gelijkvormig en een slordig leven te leiden, waar niets van uitgaat. Bewaar ons ervoor, Heere, en maak het schuld in ons leven, opdat we het voor u zouden leren belijden en ons er door uw genade van zouden mogen bekeren. Geeft u, Heere, dat we er ook voor bewaard zullen worden om op allerlei manieren de middelen te verachten. Want ook dat is een aspect van het uitblussen van uw geest. Maar maak ons trouw in het gebruik van de middelen die zo duur verworven zijn. Omdat u de opening in het gebed en het geschreven woord en het gepredikte woord van u hebt betaald met uw eigen bloed, Heer Jezus. En geeft u dan dat wij toch biddend en in diepe afhankelijkheid van u de middelen van de genade mogen gebruiken en wilt u ze zegenen, Heer, naar uw eigen belofte. We bidden of u allen die deze dienst, deze zondag uw woord mogen uitdragen in de ambtelijke dienst, ook wil schenken wat ze nodig hebben. Geeft u, Heere, dat uw dienaren door u onderwezen mogen worden. Dat er ook veel gebed voor hen mag zijn. We bidden om een zegen over het zendingswerk. Deze zondag zonderen we er onze gaven voor af, maar zegent u het zendingswerk. Op allerlei plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden, onder mensen die dat maar heel ten dele of nog niet hebben gehoord, sterkt u hen die op de zendingsposten werkzaam zijn, juist wanneer zij soms ook zo te maken hebben met de vorst der duisternis en zijn macht en zijn aanvallen. Maar geef dat duidelijk mag worden dat u een arm met macht hebt, Heere. Zegen het Bijbelvertaalwerk. Laat uw woord heerschappij mogen hebben over deze wereld, maar ook in ons eigen land en onder ons eigen volk. Heere, wilt u zo aan een ieder van ons denken? We bidden u voor onze overheid, voor ons vorstenhuis. Geeft u een keer, een terugkeer naar uw woord en naar uw heilzame geboden. Sterk degene, heel bijzonder, die uw woord ook willen vertolken in 's lands vergaderzalen. Heere, we vragen van u of u zich wil ontfermen over de mensen aan de rand van onze samenleving. We denken aan degene die geen dak boven het hoofd hebben, geen huis om in te wonen. Mensen van wie het leven verwoest is, ook aan de buitenkant. Wilt u alle hulpverlening zegenen? Wilt u machten, verslavende machten breken? En geef ook uw zegen aan degenen die in de verslavingszorg werkzaam zijn. Er is zoveel nood, Heere, maar alle nood die wij zien, in de vorm van gebrokenheid en in de vorm van ontreddering en in de vorm van lijden en ziekte en rouw en eenzaamheid, komt toch uiteindelijk voort uit die diepste nood. En dat is dat wij u verlaten hebben, de bronader van het leven. En Heere, laat ons toch zien dat op de bodem van alle vragen, en dat kunnen vragen zijn waarmee wij het zo moeilijk hebben en waarmee wij zo kunnen worstelen, maar dat op de bodem van alle vragen toch der wereld zonder schuld ligt. Maar laat ons ook zien, Heere, dat er nu één gekomen is om de macht van de boze te verbreken, om schuldige zondaren met u te verzoenen. En geef ons dat we belang mogen krijgen bij hem. Ja, Heere, wilt u nog werken, ook in onze tijd, ook in onze dagen, ook onder onze ouderen en onder onze jongeren. Wilt u geven dat in harten van mensen die zo onverschillig en onbekommerd voortleven in een leven zonder u, misschien ook wel met allerlei moedeloze gedachten over u, wilt u geven dat in hun hart toch het besef gewerkt mag worden door uw geest dat ze u kwijt zijn. Dat ze mogen gaan vragen en gaan zoeken naar een onbekende God. Een God over wie ze wellicht veel hebben gehoord vanuit de Bijbel, maar die in het persoonlijke toch een onbekende voor hen is. En zou u zichzelf, Heere, dan ook willen gaan bekendmaken aan diegenen die nergens rust in kunnen vinden, van wie het hart roept naar een onbekende God. Heere, wie bent u toch? Zou u zich aan mij willen bekendmaken? En Heere, wanneer u zich dan bekendmaakt en u gaat uw heiligheid en uw langmoedigheid, maar ook uw rechtvaardigheid en uw toorn over de zonde laten zien vanuit uw woord. En u gaat het afdrukken in de harten. O, wilt u dan met alle ontdekking die u daarin geeft, toch ook hoop schenken en hoop werken en trekken. En waar u zo werkt, daar zult u dat toch ook doen. Daar zult u mensen niet alleen verootmoedigen, niet alleen klein maken in zichzelf en schuldig stellen voor uw aangezicht, maar daar zult u ook werken dat ze met dat alles toch geen andere kant op kunnen dan vluchten tot die God tegen wie ze gezondigd hebben en schuiling zoeken bij die Heere. Heere, mag dat ook nog gevonden worden onder ons, opdat uw naam erin verheerlijkt wordt. En Heere, leidt u dan ook verder en wil u brengen tot de kennis van uw gezegende middelaar, de Heer Jezus Christus, om nu te leren hoe we in hem met u verzoend kunnen en moeten worden. We smeken zo van u om het werk van uw geest. Bewaar ons voor de zonde tijdens deze dienst, na deze dienst. Heere, hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 51, het zesde en het zevende vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat uw heilige geest van mij niet scheiden. En ook vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. 6 en 7 van Psalm 51. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. Tweede voor buitenlandse zending. De derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, het zevende vers, willen we zingen na de prediking. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Het zevende vers van Psalm 89. Wanneer wij, gemeente, op Pinksteren bijzonder nadenken over de Heilige Geest, dan is een van de dingen die opvallen als we de Bijbel lezen, dat in Gods woord het werk van de Heilige Geest wordt getekend in allerlei beelden. Denkt u bijvoorbeeld aan het beeld van een krachtig waaiende wind. U komt dat niet alleen tegen in Handelingen 2, het geluid van een geweldig gedreven wind, maar u komt het ook tegen aan het slot van Hooglied 4, waar gebeden wordt om de werking van Gods geest en dan de noordenwind van de ontdekking en de zuidenwind van de vertroosting eigenlijk gebeden en afgesmeekt worden. Denkt u aan het beeld van neerstromend water. Dat gebruikt de Heer Jezus in het gesprek met Nicodemus. Dat gebruikt de Heer Jezus in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Maar u leest het ook al in de profetieën van Jesaja. Dat de Heere water zal laten stromen over het droge. En dat hij ook stromen zal geven op het dorstige. Ik zal mijn geest uitgieten. En om niet meer dan deze beelden te noemen. De Heilige Schrift tekent het werk van de Heilige Geest ook in het beeld van vuur. En dat is het beeld wat we in de tekst van deze middag voor ons hebben. Want daar schrijft de apostel, blus de geest niet uit. En dan heeft hij het beeld voor zich van een vuur. Blus het vuur van de Heilige Geest niet uit. En over de boodschap die in die paar woorden opgesloten ligt, willen we deze middag met Gods hulp nadenken aan de hand van drie gedachten. Allereerst denken we, wanneer we stilstaan bij het vuur van Gods geest, na over ontstoken vuur. Want het vuur is in de gemeente van Thessalonica en in de harten van de gelovigen in Thessalonica op een bepaald moment ontstoken. Hoe is dat gebeurd? Ontstoken vuur. In de tweede plaats denken we na over uitdovend vuur. Want het vuur van Gods geest dreigt uit te doven. Daarom schreef de apostel, blus de geest niet uit. En tenslotte denken we na over oplaaiend vuur. Want als de apostel dit schrijft, blus de geest niet uit, dan bedoelt hij eigenlijk ook te zeggen, wakker het vuur van Gods geest juist aan. Dus het vuur van Gods geest, ontstoken vuur, uitdovend vuur en oplaaiend vuur. Paulus schreef deze woorden aan de gemeente van Thessalonica, een stad in Griekenland. En ik zei het u al, wanneer Paulus schrijft dat de gelovigen in Thessalonica de geest niet moeten uitblussen, het vuur van Gods geest niet moeten uitblussen, dan is dat vuur dus een keer ontstoken. Hoe is dat gebeurd? Wanneer is dat precies gebeurd? Ik hoop dat dat de vraag is van velen onder ons deze middag. Hoe kan het vuur van Gods geest werkelijk gaan branden in mijn hart, in mijn leven? Wel, voor een antwoord op die vraag moeten wij terug naar onze eerste schriftlezing, Handelingen 17. Daar treffen we de apostel Paulus samen met Silas aan op een van zijn zendingsreizen. En op die reis doen ze dan de Griekse stad Thessalonica aan. En we lezen dan eigenlijk in die korte eerste schriftlezing 4 antwoorden op de vraag hoe het vuur van Gods geest is gaan branden in die gemeente. Het eerste antwoord dat vindt u in Handelingen 17 vers 1. Daar lezen we: en door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij, Paulus en zijn reisgenoten, te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. Dat zijn woorden waar we heel makkelijk overheen zouden kunnen lezen, maar in dit vers worden 3 plaatsnamen genoemd. 2 van die plaatsnamen klinken nu naar alle waarschijnlijkheid heel onbekend in de oren. Amphipolis, niet eerder van gehoord misschien. Apollonia, ook zo'n onbekende plaatsnaam. En dan Thessalonica, en dat is een bekendere naam, want daar is een gemeente ontstaan. Maar waarom is dat nu eigenlijk zo? Kijk, er staat in vers 1 dat Paulus en Silas door Amphipolis en door Apollonia hun weg namen en vervolgens kwamen in Thessalonica. Ze gaan 2 plaatsen door, daar blijven ze niet lang. En in de 3e plaats, daar wordt het woord wel gepredikt. Waarom is dat? Is dat omdat de mensen in Thessalonica misschien beter waren dan de mensen in die 2 andere plaatsen? Is dat omdat de mensen in Thessalonica aan Paulus een brief hadden geschreven? Paulus, wij hebben het evangelie van vrije genade dringend nodig. Komt u alstublieft over en help ons. Is dat de reden geweest waarom Paulus en zijn reisgenoten in Thessalonica kwamen? Nee, dat is de reden niet geweest. Want er was in Thessalonica niemand die een brief schreef aan Paulus. De enige reden dat Paulus en Silas wel in Thessalonica zijn gekomen, is omdat God van de hemel tegen Paulus heeft gezegd. En hoe? Dat weten we niet. Maar omdat God van de hemel tegen Paulus heeft gezegd: Paulus, ik wil dat u daar het evangelie preekt. Ik wil dat u daar mijn woord verkondigt. En was dat, nog een keer, was dat omdat de mensen daar beter waren? Nee. Dat was alleen omdat God in zijn vrije genade Paulus en Silas daarheen zond. En dat geeft ons eigenlijk een eerste antwoord op de vraag: hoe wordt het vuur van Gods geest ontstoken? Het eerste antwoord is: dankzij vrije genade. En net als dat vanmorgen duidelijk werd, dat betekent niet dat wij niet dringend hebben te vragen om het werk van de Heilige Geest. Dat sluit de gebeden niet uit. Maar een eerste antwoord vanuit onze schriftlezing is: het vuur van Gods Geest gaat branden dankzij genade alleen. Tweede antwoord op diezelfde vraag: hoe zal het vuur van Gods Geest gaan branden? Dat vindt u in het tweede vers van dezezelfde schriftlezing. Want als Paulus dan in die gemeente van Thessalonica gekomen is, in de stad van Thessalonica gekomen is, dan lezen we dat Paulus, gelijk hij gewoon was, de synagoge opzocht en 3 sabbatten lang, dat zou u misschien ook mogen opvatten als 3 weken lang, handelde hij met hen uit de schriften. Dat is het tweede. Paulus heeft de schriften geopend. Paulus heeft het woord geopend. En hij heeft dat woord, dat waren in die tijd de schriften van het Oude Testament alleen, maar hij heeft dat woord gepredikt. Hij heeft dat woord laten klinken, dag in dag uit, sabbat in sabbat uit. En op de plaats waar de schriften geopend werden, waar de schriften gepredikt werden, waar gehandeld werd over het woord van God, daar is het vuur van Gods geest gaan branden. Dus uit vrije genade, daar waar de schriften geopend worden. En dan is er nog een derde antwoord in diezelfde eerste paar versen van Handelingen 17. En dan lees ik maar verder in het derde vers. Daar staat dat Paulus die schriften opende en voor ogen stelde dat de Christus moest lijden en moest opstaan uit de doden. Wat heeft Paulus vanuit die schriften vooral gepredikt? Wel, schrijft Lucas hier in het Handelingenboek, Paulus heeft gepredikt dat Christus moest lijden. En dat Christus moest opstaan. En dan moet u in gedachten even een streep zetten onder dat woord moest. Waarom moest Christus lijden? Om de straf op de zonde te dragen. Om God zijn eer terug te geven. Om zondaren met God te verzoenen. Christus moest lijden, ja, omdat Gods rechtvaardigheid dat eiste, dat vorderde. En Christus moest opstaan. Waarom moest hij opstaan? Om de zaligheid te kunnen uitdelen en de zaligheid te kunnen toepassen aan harten van zondaren. En nu is het dat wat Paulus daar in de synagoge van Thessalonica nadrukkelijk laat klinken. We gaan zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede en het tiende vers. Psalm 25, 2 en 10. Is dat, gemeente, een vraag voor ons? Hoe zal dat vuur van Gods geest nu in mijn leven gaan branden? Omdat buiten dat vuur, dat zorgt voor licht. En dat zorgt voor warmte. Alleen maar de duisternis en de koude zijn. Een paar antwoorden hebben we overdacht. Het is uit genade alleen. Het is daar waar het woord van God geopend en gepredikt wordt. Het is daar, zo zagen we zojuist, waar de Heer Jezus Christus gepredikt wordt. In, professor Wisse zou zeggen, in de sfeer van het recht, van de rechtvaardigheid van God. Want altijd waar Christus gepredikt wordt op de Bijbelse wijze, wordt hij zo gepredikt dat hij moest lijden, dat hij moest opstaan. En als u heel het handelingenboek doorbladert en als u de brieven van Paulus doorneemt, dan ontdekt u, Paulus was, jazeker, Paulus was een Christusprediker. Zoals alle predikers, Christuspredikers, dienen te zijn. Maar Paulus was geen onbijbelse Christusprediker. Die enkel en alleen sprak over, vergeeft u me de uitdrukking, over een lieve Jezus. Die alles wel begrijpt en bij alles wat we doen begripvol en goedkeurend knikt. Nee, Paulus predikte Christus tegen de achtergrond van Gods rechterstoel. En zo zal Christus ook gepredikt moeten worden. Zo krijgt hij ook waarde voor een mens. Hij moest lijden. Maar dan ook, ja, en dat is ook wat Paulus gepredikt heeft, en dat is het vierde. Hij heeft Christus ook gepredikt als de zaligmaker voor arme zondaren. We lezen in Handelingen 17 vers 3. En dat deze Jezus is de Christus die ik, zei hij, aan u verkondig. Zijn naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij gekomen als zaligmaker. Zo heeft Paulus gepredikt in Thessalonica. En zo hebben de mensen gehoord naar zijn woorden. En toen Paulus zo predikte, toen is daar in de synagoge een wonder gebeurd. Ja, een wonder gebeurd. Daar heeft Paulus later op teruggeblikt. Want als u vanuit 1 Thessalonicenzen 5, ons teksthoofdstuk, even terugbladert naar 1 Thessalonicenzen 1... dan leest u daar hoe Paulus in het vijfde vers terugblikt op de tijd dat hij het evangelie in de stad predikte. En dan schrijft hij, want ons evangelie, dat wil zeggen onze prediking van het evangelie, is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Wat Paulus bedoelt, dat is, toen ik predikte Thessalonicenzen, toen is die prediking niet alleen een verzameling van menselijke woorden geweest, van woorden die de mensen aanspoorden en opriepen, van mensen, van woorden die klonken in liefde en in gunning zonder meer. Want dat zouden dan toch alleen nog maar woorden zijn. Maar toen ik preekte, toen heeft de Heilige Geest krachtig gewerkt. Zodat het inderdaad waar wordt, wat u hebt kunnen lezen in Handelingen 17 vers 4. Dat er sommigen geloofden. Letterlijk staat er dat ze overtuigd werden. Daar hebt u het overtuigende werk van de Heilige Geest. Die heeft gewerkt in de harten van zondaren. En ja, wat er toen gebeurd is, dat zou ik in het beeld van onze tekst van deze middag kunnen zeggen, met een paar woorden. Toen is er licht gekomen in de duisternis waarin de Thessalonicenzen van nature verkeerden. Want het was met alle levensvreugde die ze misschien hadden, toch ten diepste donker en duister in hun leven. Maar toen Gods geest ging werken, toen werd het licht in hun hart. Licht, zodat ze gingen zien wie God was. En licht, zodat ze bij dat ontdekkende licht gingen zien wie ze zelf waren. Het werd licht. De duisternis maakte plaats voor licht. En de koude van hun natuurlijke bestaan maakte plaats voor warmte. Want toen de Heilige Geest ging werken in het hart van deze mensen, toen stortte Hij ook de liefde uit in hun hart. De liefde tot God. En toen kwam er een vraag in hun hart. Heere, wie bent u? Heere, mag ik u leren kennen? Toen gingen hun harten branden. Toen zagen ze op de ene Sabbat alweer uit naar de volgende Sabbat. Hun harten branden om deze Heere te leren kennen. En toen maakte de onreinheid van hun leven plaats voor reinheid door de geest van uitbranding. Wel, zo is het vuur van Gods geest ontstoken in Thessalonica. En in ons leven. In uw leven. In jouw leven. Is het daar donker? Of door Gods genade is het licht opgegaan? Is het nog altijd koud en kil als het gaat over de dingen van de Heere, zijn woord en zijn dienst? Of mag u zeggen dat uw hart brandend is, zoals we het lezen van de Emmausgangers? Hoe is het op het moment, op dit moment in uw leven? In jouw leven, in je hart, is er het vuur van Gods geest gaan branden. Want als dat niet zo is, ach, dan spreekt alles nog zo van de koude en dan spreekt alles nog zo van de duisternis. En dan is er maar één weg, deze weg dat we de Heere zullen vragen. Heere, schenkt u uit genade dat uw woord zo gezegend wordt in mijn leven. En werkt u onder de prediking van uw woord zo krachtig door uw geest in mijn hart, dat ook in mijn hart en in mijn leven duisternis mag wijken en het licht mag doorbreken. Dat de koude en de kilte mag verdwijnen en dat de warmte zich meer mag gevoelen. Ontstoken vuur. Maar misschien dat er vanmiddag in de kerk wel iemand is die twijfelt. Die zegt, als u dat nu zo vraagt, hoe is het nu in uw leven? Is er nu duisternis of is er licht? Is dat vuur van Gods geest wel werkelijk ooit ontstoken in mijn leven? Als u dat nu vraagt, ach, dan twijfel ik. Want als ik terugdenk aan jaren geleden, toen waren er tijden dat alles licht was. Toen waren er tijden dat het woord sprak haast op iedere bladzijde. Toen waren er zondagen en de ene zondag paarde zich aan de andere, dat ik van harte kon zingen met de dichter van de 84ste psalm. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhoofd in te treden. Toen. Maar nu is alles zo anders. Het is koud geworden. En het is donker geworden. Gemeente, hoe komt dat? Hoe komt dat? Een van de vragen die vanuit onze tekst van deze middag gesteld moeten worden. En die we allemaal aan onszelf moeten stellen wanneer het over deze dingen gaat is. Zou het kunnen dat u bezig bent geweest om het vuur van Gods geest uit te blussen? Want op dat gevaar wijst de schrijver van de Thessalonicense brief. Blus de geest niet uit. Wat wil de apostel daar precies mee zeggen? Wel, laat ik u eerst zeggen vanmiddag wat hij er niet mee bedoelt. Paulus bedoelt niet te zeggen dat wij de persoon van de Heilige Geest kunnen uitblussen. Dat kan natuurlijk niet, want de Heilige Geest is echt God. Samen met de Vader en de Zoon. Paulus bedoelt ook niet te zeggen dat iemand die het genadewerk van de Heere in zijn hart heeft ontvangen, dat werk echt helemaal en definitief ongedaan kan maken. Dat kan ook niet, want de genadegift van God is onberouwelijk, staat er ergens in het woord van de Heere. Daar waar de Heere zijn goede werk begonnen is in het hart van een zondaar, daar zal hij ook niet laten varen het werk van zijn handen. Maar daarom is het nog wel zo dat een kind van God ook na ontvangen genade de Heilige Geest zo kan tegenstaan dat hij het vuur van Gods geest als kan uitblussen. Dat het werkelijk donker kan worden en echt koud kan worden in het hart. En hoe kan dat dan, vraagt iemand vanmiddag. Laten we daar even met elkaar over nadenken. Hoe zou dat nu kunnen? En daar ligt dan niet alleen een boodschap in voor mensen die dit werk van Gods geest in hun hart kennen. Maar dan ligt daar toch ook een boodschap in voor ons allen. Want een van de manieren waarop we het werk, het vuur van Gods geest kunnen uitblussen, dat is door de zonde aan de hand te houden in ons leven. Daar is een heel sprekend voorbeeld van in de persoon van David. David die door genade het werk van de Heilige Geest mocht kennen in zijn hart. En dan loopt David daar op een zekere dag op zijn paleisdak, en u kent die geschiedenis, dan laat hij zijn oog vallen op die zich badende vrouw, Bathsheba. En David, die zijn ogen had moeten afwenden naar het gebod van de Heere, doet dat niet. En hij nodigt die vrouw bij zich. En hij pleegt overspel met haar. En dan stuurt hij haar naar huis. De maanden gaan voorbij, maar na verloop van tijd laat Bathsheba het weten. Koning, ik verwacht een kind en het is uw kind. Ja, en dan gaat David proberen om de zonde die hij gedaan heeft op alle mogelijke manieren toe te dekken. Dan laat hij Uria terugkomen van het slagveld en hij probeert hem zover te krijgen dat Uria enige tijd doorbrengt met Bathsheba in huis, zodat het kind wat straks geboren staat te worden toch nog kan doorgaan voor een kind van Uria. Maar Uria weigert. En dan voert David Uria nog dronken, althans dat probeert hij. Maar daar slaagt hij ook niet in. En dan uiteindelijk, dan ziet David nog maar één oplossing. Hij schrijft de doodvonnis van Uria in een brief. En hij overhandigt het aan Uria en hij stuurt hem terug naar het front. Moord. Doodslag. En als David dat dan allemaal gedaan heeft, dan verbergt hij zijn zonde. U weet misschien wel hoe lang. 9, 10 maanden lang verbergt hij zijn zonde. Beleidt hij zijn zonde niet voor de Heere, dekt hij alles toe. Ja, en wat is er in die tijd gebeurd met David? Wat is er gebeurd in het hart van David? In ieder geval 2 dingen, 3 dingen. Daar kwam onreinheid daar kwam duisternis en daar kwam koude, geestelijk gesproken. Want de Heilige Geest trok zich met zijn invloeden en zijn werkingen steeds verder uit het hart van David terug. En dat kunnen we hieruit afleiden, dat als David door Gods genade in de schuld gebracht wordt, als de Heere zo goed is dat hij Nathan naar David toestuurt en Nathan zichzelf ervoor over mag hebben en de koning aanwijst en zegt: en gij zijt die man. En David dan voor God in het stof terechtkomt, we hem horen vragen: neem uw Heilige Geest niet van mij. Want de troost was ver voor David. En het brandend hart was verleden tijd voor David. En het licht, dat was zo weinig op te merken. Want David had de zonde maand in maand uit bedekt en aan de hand gehouden. Kijk, dat is een van de manieren waarop een mensenkind met genade het vuur van Gods geest in zijn leven kan uitdoven. En daarom, dat woord dat noopt ons om ons eigen leven en ons hart te onderzoeken. Wat houden we aan de hand? Wat doen we? Wat laten we? Er is nog iets waardoor het vuur van Gods geest kan worden uitgedoofd. En dat is iets heel anders. Maar toch ook iets dat genoemd moet worden. Ja, dat is dat iemand in wiens leven de Heere heel duidelijk heeft gewerkt. Kennelijk heeft gewerkt. Zo iemand te midden van alle twijfel en alle vragen er ook toe gebracht kan worden om alles wat de Heere gedaan heeft helemaal te ontkennen in zijn leven. Dat is ook een gevaar. Nog een keer, dat iemand in wiens leven de Heere heel duidelijk gewerkt heeft, met allerlei twijfel en aanvechting te maken krijgt en ertoe komt om alles wat de Heere gedaan heeft in zijn leven maar helemaal te ontkennen. Ik denk aan een oudere man uit de plaats waar ik zelf vandaan kan. Kom, hij is al jaren geleden overleden. Maar het was een man, ja, die kon vertellen waar de Heer hem opgezocht had. En toch ook een man die het licht zo op zijn rug droeg. Die zo vaak met allerlei bestrijding en allerlei twijfel te maken had. Iemand met een nauw leven. Iemand van wiens leven veel uitging. En toch iemand met veel strijd. En hij vertelde aan een van zijn kleinkinderen dat hij op een dag zo met worstelingen en vragen te maken kreeg. En dat de duivel als het ware tegen hem zei: het is allemaal niets. En het is nooit iets geweest. En dat hij in die nood die gedachten ook ging overnemen. En dat hij de wanhoop nabij was. Want het was allemaal nooit iets geweest in zijn leven. En toen riep hij vanuit de nood tot de Heere: Heere, help me toch. En toen waren het deze woorden die op zijn gebed met kracht in zijn hart gesproken werden: blus de geest niet uit. Dat kan ook nog, gemeente, dat een mens alles wat de Heere gedaan heeft gaat ontkennen. Begrijpt u me goed, daar kunnen we ook een hele verkeerde kant mee opgaan in ons leven. Want we kunnen ook wat algemene dingen die de Heere gegeven heeft, en dat zijn ook dingen die we niet mogen verachten, maar we kunnen ook wat algemene dingen, wat indrukken onder het woord bij elkaar rapen en zeggen: kijk, dat, nou ja, dat is toch ook niet van mezelf. En dat heeft de Heere toch gewerkt. En dat zal toch ook wel van de Heilige Geest zijn, om er vervolgens onze grond van te maken. Dat nooit. Dat mag nooit, dat is levensgevaarlijk. Maar het duidelijke werk van Gods geest, dat ook in het licht van het woord echt genadewerk blijkt te zijn, helemaal ontkennen, dat is ook de Heere onteren. Daarmee kan een kind van God zichzelf ook in de duisternis brengen. En van de troost beroven. Ja, dominee, zegt iemand, maar als het nu zo is wat u zojuist zei. Als je nu wel eens met indrukken onder het woord zit. Als het wel eens erg op je afkomt. Ik moet sterven en dan. Of als ik wel eens iets gezien heb van het geluk van een kind van God. En ik dacht, dat wil ik ook. En ik werd er heilig jaloers op. Als het woord wel eens een diepe indruk op me maakte toen het gepreekt werd. Als de bediening van de sacramenten wel eens een diepe indruk hebben gemaakt. Als ik niet kan zeggen dat Gods genadewerk echt in mijn leven plaats heeft gehad. Maar als er wel allerlei indrukken zijn, wat dan? Nou, dan geldt ook voor dat algemene werk van de Heilige Geest. Een sprekend geweten. Allerlei indrukken van de ernst van het leven en van Gods woord. Of van de liefelijkheid van het evangelie. Dan geldt toch ook dat u of jij die indrukken niet moet uitblussen. Dat u niet moet zeggen, wel dat vergeet ik allemaal maar weer. Maar vraag de Heere dan, Heere, wilt u die indrukken verdiepen? Wilt u mij dat overtuigende werk van uw geest schenken in mijn hart? Wilt u geven dat er niet alleen maar een ogenblik een stroovuur mag opvlammen, wat zo weer uitgedoofd is? Maar wilt u geven dat het licht in mijn ziel echt mag opgaan? En Heere, laat die indrukken mogen blijven en laat ze sterker mogen worden. En wilt u meer werken en er doorheen werken, dat is niet brutaal. Als je dat ootmoedig vraagt aan de Heere. Als je aan de Heere vraagt, Heere, wilt u meer werken dan wat u tot nog toe gewerkt hebt. Want wat u gewerkt hebt, dat is niet verdiend. En dat is groot. Maar het is niet genoeg en daarom, Heere, wilt u meer werken. Pinksteren is toch het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren is toch het feest van de overvloed van Gods Geest. Uitdovend vuur en dan tenslotte nog iets over oplaaiend vuur. Want kijk, wanneer in het gewone leven u staat bij een vuur, een kampvuur bijvoorbeeld, of bij een open haard en dat vuur wordt niet gevoed, dan gaat het op een bepaald moment toch een keer uit. Het is niet voldoende en dat geldt ook voor het vuur van Gods geest. Het is niet voldoende wanneer dat vuur niet uitgeblust wordt. Dat is wel wat de apostel hier schrijft, blus de geest niet uit. Maar wat hij er eigenlijk ook mee zegt is, wakker dat vuur toch aan. Wakker het vuur van Gods algemene werkingen aan. Wakker heel bijzonder het vuur van Gods bijzondere genade aan. Hoe dan? Wel, kijkt u dan nog even in die verse voor en direct na de tekst. Ik licht er twee uit. Vers 17, bid zonder ophouden. Daar spoort de apostel zijn lezers aan tot een biddend leven. Nee, dat betekent niet dat een mens maar 24 uur per dag met gevouwen handen en gesloten ogen op de knieën kan verkeren. Dat niet. Wij hebben ook een roeping in het leven van iedere dag. Maar bid zonder ophouden betekent wel bid aanhoudend. Bid regelmatig. Bid wanneer u er de gelegenheid voor hebt. Bid in de stilte, in de eenzaamheid. Maar bid ook, zoals in Nehemia, op het werk. tussen alle bedrijven door, bid zonder ophouden. Bid zoals Jacob bad: ik laat u niet gaan, tenzij ge mij zegent. Bid zonder ophouden, want waar het gebed gaat verslappen, en zeker waar het gebed gaat verslappen in het leven van de genade, daar wordt het vuur van Gods geest hoe langer hoe meer uitgedoofd. En dan nog een tweede manier waarop het vuur van Gods geest kan worden aangewakkerd. Ja, dat is wat u leest in vers 20 en vers 21. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Veracht de profetieën niet. Met profetieën wordt hier bedoeld de prediking van het woord. Dat kunt u in de goede verklaringen eigenlijk overal teruglezen. Veracht de prediking van het woord niet. Dat zou dus wel kunnen, gemeente. Dat zou kunnen wanneer we zonder gebed naar de kerk komen. Dat zou kunnen wanneer we zonder te bidden terugblikken op de prediking die we gehoord hebben. Dat zou kunnen wanneer we de preek onder de koffie of misschien nog wel eerder afbreken. Dat zou kunnen wanneer we niet biddend werkzaam zijn met het woord dat de Heere liet klinken. Veracht de profetieën niet. Dat zou kunnen wanneer we niet komen onder het woord van de Heere terwijl we wel de gelegenheid hebben. En dan zegt Paulus erbij hoe we onder dat gepredikte woord hebben te verkeren. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Dat mag u doen, gemeente. Sterker nog, dat is iets wat de Heere ons ook opdraagt. Zoals we het lezen van de Bereërs. En dan moet u er even op letten hoe dat in Handelingen staat. U moet dat op een ander moment nog maar eens nalezen. Maar dat ze dat woord met alle toegenegenheid ontvingen. Er waren geen mensen die zich bij voorbaat schrap zetten onder de prediking. Maar ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid. En ze onderzochten dagelijks de schriften of de dingen al zo waren. Niet of ze al zo niet waren, dat zou wel kunnen. En dat zou ook wel kunnen voor de prediking die in de Jeruzalemkerk klinkt, wat God verhoede. Maar het uitgangspunt is positief. Het woord ontvangen met alle toegenegenheid. Om het vervolgens te beproeven aan de hand van Gods woord. Het woord van de Heere juist te onderzoeken op die dingen die naar voren komen in de prediking. En om al het goede te behouden. U weet wel, dat is een tekst die is vaak uit zijn verband gehaald. Daar is vaak misbruik van gemaakt. Beproef alle dingen, behoud het goede. Dat betekent dat je overal wel een keertje mag kijken. Een discotheek en een bioscoop mag binnenlopen. En van allerlei dingen van de wereld mag gaan bekijken. Een dienst in een moskee bij mag wonen. Of in een hindoe-tempel. Nee, dat bedoelt de apostel er allemaal niet mee. Hij schrijft hier over de prediking. Veracht de profetieën niet, maar beproef al die dingen die er gezegd worden. En behoud het goede. Wat zou dat, gemeente, een vruchtbare houding zijn onder de prediking voor ons allen. Wat zou de Heere daar ook zijn zegen aan verbinden? Wat zou daardoor het vuur van Gods geest ook kunnen oplaaien? En toch, misschien dat er vanmiddag wel iemand moedeloos geworden is. Iemand die zegt: dominee, als het nou toch aan mij moet liggen. Als het nou toch van mij moet afhangen. Blus de geest niet uit. Als er iemand is die zichzelf heeft leren kennen als zo'n uitblusser van het vuur van Gods geest, dan ben ik het wel. En ik vrees, zegt iemand, die wel iets kent van de troost van Gods genade, maar ik vrees dat het vuur nog ooit definitief uitgeblust zal worden en dat het allemaal toch niet waar is geweest. Mag ik u dan, gemeente, zo aan het slot van de preek nog even meenemen naar het huis van uitlegger uit de christenreis. Als christen in dat huis van uitlegger komt, dan ziet hij daar te midden van allerlei andere taferelen ook een vuur branden. En dat vuur, dat is een beeld van Gods genadewerk in het hart. En dan ziet christen tot zijn ontzetting hoe er een man bezig is om voortdurend emmers water uit te storten over dat vuur, om dat vuur uit te blussen. Om de geest uit te blussen. En christen vreest al dat het vuur helemaal uitgedoofd zou worden. Wie is die man met die emmers in zijn hand? Dat is de duivel, de vorst der duisternis. Maar als een mens enige zelfkennis krijgt van de Heere, dan zal die toch ook zeggen, daar ben ik zo geneigd toe, om altijd dat vuur weer uit te blussen en uit te doven. En als christen daar dan staat en hij vreest dat het straks alleen nog maar een verzameling sissend hout of sissende kolen is, dan ziet hij tot zijn verwondering hoe dat vuur toch niet uitgeblust wordt, maar hoe de vlammen juist oplaaien. En hij kijkt uitlegger vragend aan en dan denkt uitlegger hem. En hij zegt, christen, kijk eens hier, achter de muur. En dan ziet christen het, hoe achter de muur een man staat die voortdurend olie giet op het vuur, waardoor het vuur gevoed wordt. Christus, de man achter de muur, de man die zo vaak verborgen is voor het oog van een pelgrim, maar die het vuur van het genadewerk in het hart van al de zijnen toch voedt en toch onderhoudt. Ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Hij, de man achter de muur, zal het gekrookte riet niet verbreken. En hij zal de rokende vlaswiek, de walmende olielamp, waarin Gods kinderen zichzelf zo vaak moeten herkennen, toch niet uitblussen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord. Bewaar ons ervoor dat we het vuur van uw geest, het werk van uw geest, het algemene werk, het bijzondere werk, zouden uitblussen, op wat voor manier dan ook. Maar geef ons, Heere, een aangebonden leven aan de troon van uw genade, een biddend leven, een luisterend leven naar uw woord en naar uw getuigenis. En zegen uw woord aan ons hart. Gedenk ons wanneer we van hier gaan. Gedenk bijzonder onze broeder Dinan de Vos, die opnieuw onwel werd. U kent zijn omstandigheden, Heere. Wilt u hem nabij en goed zijn, geeft u hem herstel en nieuwe kracht. Wees hem samen met zijn vrouw en met de kinderen in alle dingen nabij en goed. Brengt u ons morgenochtend weer in alle getrouwheid samen onder uw woord. En schenk ook dan uw hulp en uw bijstand. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers is de slotzang. 138 vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.